We gaan verder waar we vorige week zijn geëindigd. Amen. Wie van jullie heeft deze week nagedacht over het Martha-syndroom? Martha en Maria. Ja, we hebben het daar vorige week... Sister Chris, amen. We hebben het er vorige week over gehad. Over dat er twee bekende figuren in de Bijbel zijn, Martha en Maria, en dat er een onderscheid wordt gemaakt in de wijze waarop dat ze de Heer benaderen. En de Heer heeft eigenlijk, zijn voorkeur is misschien een sterk woord, maar hij heeft de wijze waarop Maria hem heeft benaderd, heeft hij benoemd als dat wat noodzakelijk is. En dat is naar hem komen en zitten aan zijn voeten. Martha was bezig in de keuken, zo nog eens even het lezen, en dan gaan we daar... verder op, ja, dat mogen wij doen. Welcome church. Lucas 10, 38. Toen ze verder trokken, ging hij een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. En haar zuster Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. De Heer zei tegen haar: Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. En Maria heeft het wat gekozen? Het beste deel. Dus dat betekent, er is een beter deel dat je kan kiezen. Amen. En dat zal haar niet worden ontnomen. Nu, als de Heer iets goed voor mij heeft... en heeft nog iets beter voor mij, dan wil ik het beste deel. Amen. Want dat zal me dichter bij hem brengen, zal me dichter in mijn losbestemming, hoe je het ook mogen noemen. Het zal me dichter brengen in mijn vervolmaking van zijn doel voor mijn leven. En dat is aan zijn voeten zitten. Ik geef een korte samenvatting van wat ik vorige week heb gepredikt. U moet weten, dit verhaal, er zit veel meer achter dan dat we op eerste zicht kunnen lezen. U moet weten, de toestand van de vrouw in die tijd... De toestand van de vrouw in de Joodse cultuur was niet zoals die van vandaag. Amen. Ze hadden niets te zeggen. Zij waren maar naar één plaats toegewezen en dat was de keuken. Dat was de keuken, zorg dragen voor het huishouden, voor de keuken en voor de man. Ze hadden niets te zeggen. Ze werden op 12 jaar al uitgehuwelijkd. Vanaf de tijd dat het meisje, het was een meisje, het was geen vrouw, haar bloedingen kreeg, was ze eigenlijk in staat, of werd ze in staat geacht door de maatschappij, om te trouwen. En daar had zij geen keuze in. Zij moest volgens de ouders trouwen met wie en waarom en het hoe. Dat regelden al de ouders. De vrouwen hadden geen publiekelijke toegang. Ze werden gemeden in het publiekelijke sfeer. In de gemeenschap werden ze gemeden, zeker door de mannen. Amen. Zoals de kinderen werden ook de vrouwen gemeden. Zij hadden dus niet de positie die u en ik vandaag de dag hebben. Maar in Christus, in Jezus Christus, vinden we het antwoord van God op de sociale taboes en de sociale conventies van die tijd. Amen. In Christus, hoe dat Jezus heeft gereageerd ten opzichte van vrouwen, vinden we Gods liefde terug ten opzichte van zij die de maatschappij aan de zijkant leggen. Dank u Jezus. Amen. Hij raakte vrouw aan en hij liet dat vrouwen hem aanraakten. Hij praatte met vrouwen in het openbaar. Hij zegende vrouwen. Amen. Hij ging aan tafel zitten met ex-prostituees, met zondaars, met diegenen die de maatschappij zeiden dat het zondaars waren. Amen. En hij was niet beschaamd. Dank u, Jezus. En dan kunnen we terug dit verhaal vinden waar dat Jezus binnenkwam in de living, zal ik maar zeggen. In het huis, in die tijd had je de keuken en dat was voor de vrouw. Dan had je de living en dat was alleen voor de man. De man kon daar enkel plaatsvinden en elke gast die hij uitnodigde. Vrouwen werden daar eigenlijk niet echt toegelaten en zeiden dat ze binnenkwamen om hun te dienen. En hier zat Jezus dan en er zat iemand mee in die ruimte met zijn mannelijke leerlingen en dat was Maria. Maria verbrak twee sociale conventies, twee taboes in die tijd. Dat was ten eerste, ze bevond zich in een ruimte wat enkel toegelaten was volgens de sociale norm voor mannen. En ten tweede, ze bevond zich in een positie dat enkel toegelaten was voor mannelijke leerlingen. Want een rabbi had alleen maar mannelijke leerlingen, geen vrouwelijke leerlingen. Maar Maria had het geloof in Jezus. Amen. dat ze... Het maakt niet uit wat mensen gingen zeggen. Het maakt niet uit wat mensen gingen denken nadien over haar. Of welke naam dat ze zou krijgen. Zij ging in die ruimte. Want ze wou horen van wat Jezus moest zeggen. En of de Petrus en de Johannes hun allemaal scheef begonnen te krijgen. Dat kon haar niet schelen. Martha aan de andere kant. Zij was bezig te werken. Had Jezus gevraagd aan Martha. Hé, Martha. Maak dus een hele vier gangen diner, want wij hebben honger. Maria, jij mocht hier blijven. Nee, hij had dat niet gevraagd. Maar Martha deed uit haar eigen wat zij dacht dat goed was voor de Heer. Maar ze werd niet geroepen door de Heer om dat te doen. Iedereen van ons wordt eerst geroepen om te zitten aan de voet. Met andere woorden, een discipel worden van de Heer. Een volgeling voor de Heer. En daarna zullen werken volgen die hem plezieren. We worden niet geroepen om werken uit te voeren. We worden geroepen om hem te volgen. En daarna zullen de werken komen. Amen. Dat was eigenlijk de boodschap van vorige week. Als je dat uitgebreid wil beluisteren. Het zal eender deze weken wel op het internet komen, op mijn website. Maar we gaan vandaag verder. Het Martha-syndroom, deel 2. Het Martha-syndroom is eigenlijk de dingen doen die jij denkt dat goed zijn om de Heer te plezieren. Maar eigenlijk plezier het de Heer niet. Want wat pleziert de Heer is geloven in wie Hij is. Amen. En al die andere stemmen die jou kunnen afleiden, opzij zetten en aan zijn voeten gaan zitten. En sommigen proberen dat of denken dat te doen door dingen te doen voor hem. Maar Jezus zegt, nee, die dingen, waarom maak je je zo druk? He? En dan komen ze nog binnen en van, Heer, kan het u nu schelen? Komen ze met de vinger wijzen naar de Heer. Het is niet goed om de Heer met de vinger te wijzen. Hij weet wat hij aan het doen is. Hij verdedigde trouwens Maria. Amen. Maria stond niet op en zegt van, Martha, zeg, houd u een kwebbel eens en ga eens terug in de keuken. Ik ben hier bezig met Jezus. Nee, Jezus nam het op. Zie, wanneer we aan de voeten zitten van Jezus, neemt Jezus het op voor ons en hoeven onszelf niet te verdedigen. Halleluja. We vinden nog een plaats terug in het schrift waar Martha en Maria voorkomen. Johannes 11, 17 en 35. We gaan vanaf vers 17 lezen, broeder Jo. We lezen hoe, Johannes 11, vers 17... We lezen hoe hier Martha en Maria hadden een broer, Lazarus. Lazarus geraakte ziek. Hij was zo ziek dat hij ging sterven. En de zusters sturen een bericht naar Jezus. Jezus verbleef in Jeruzalem. Dat was niet zo ver van Bethanië, of hoe zeg je dat? Bethanie? Maakt niet uit hoe dat je het uitspreekt. Het was een dorpje niet ver van Jeruzalem. En... dit is wat er gebeurt, vers 17. Toen Jezus daaraan kwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Ik zit in vers 17, dan gaan we naar vers 18. Bethanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 15 stadi. Dat is maar een paar mijl, een paar kilometer. En er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten, nu hun broer gestorven was. En toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. En Martha zei tegen Jezus, ik weet niet hoe ze het heeft gezegd. Ja, maar als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei, je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ik stel die vraag aan jullie vandaag. Geloof je dat? Dat zijn krachtige woorden. Hij zegt, ieder die in mij gelooft, zal nooit sterven. Dat is de hoop die we hebben, broers en zusters. Hij stelde die vraag aan Martha en haar antwoord was, ja, hier zei ze, ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen. Na deze woorden ging ze terug. Ze nam haar zuster Maria apart en zei, de meester is er en hij vraagt naar je. Is dat niet fantastisch dat de Heer naar ons vraagt? En zodra Maria dit hoorde, ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet was gekomen. Met andere woorden, Jezus was aan het wachten. En toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liep ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. En zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei, als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. En Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden en dat ergerde hem. Die bewogen vroeg hij, waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden, kom maar kijken, Heer. En Jezus begon ook te huilen. Amen. Wat hier op het eerste gezicht lijkt er misschien niet zoveel verschil te zijn tussen de houding van Martha en de houding van Maria. Als je dit verhaal voor de eerste keer hoort, ga je de details waarschijnlijk niet hebben opgemerkt. Ik heb dit verhaal al verschijnen, al tientallen keren gelezen en gepredikt. Maar toch is het elke keer als je het opnieuw leest, kan de Heer er weer een nieuw detail uithalen. Kan hij weer iets laten zien. Kijk, dit is het verschil tussen Maria en Martha. Het verschil zit hem in hun houding. Het verschil zit hem in hun hart gericht naar de Heer. Amen. Martha deed wat ze altijd deed. Impulsief reageren op wat ze dacht dat goed was. En oude gewoonten sterven niet zo snel. Dit verhaal laat zien dat Martha haar oude zelf was. Zelfs nadat ze met Jezus was geconfronteerd in het vorige verhaal dat we hebben geleerd van Martha. Waar maak je zo druk om? Vertrouw op mij. Amen. Martha was iemand van actie. Graag in controle zijn. En ze hadden al woord gestuurd dat Lazarus ziek was. Tot in de dood. Dus het was redelijk ernstig. Met andere woorden, ze waren aan het zeggen van Jezus, maak dat je hier bent. Jij geneest iedereen. Maak dat je hier bent. En ook al hield Jezus van Martha en Maria en Lazarus, zoals de Bijbel zegt, toch besloot hij om te wachten om naar Lazarus te gaan. Het was nogthans vlakbij. Toch besloot hij, ik ga er nog niet naartoe. 4 dagen heeft hij gewacht, want toen hij er kwam, lag Lazarus al 4 dagen in het graf. Nu moet je jezelf even in Martha haar schoenen plaatsen. Hè? Want laten we niet allemaal zo vroom doen dat we allemaal Maria zouden zijn. Hè? Laten we even in Martha haar schoenen plaatsen. Hier komt Jezus. Hij was vlakbij. Hij kon er zijn op een paar uur tijd. Ja? 2 kilometer, dat kan iedereen wandelen op een paar uur tijd. Hij hield van hun, hij was bij hun. Het was de plaats die zij altijd gastvrij openstelden, waar Jezus kon rust vinden. Amen. Weg van Jeruzalem, weg van de drukte en vooral de vervolging van Jeruzalem. Een plaats waar hij altijd naartoe kon met zijn leerlingen. Een living waar hij kon gaan zitten en praten. En hier is Jezus en hij kon nog niet eens 2 kilometer stappen om haar broer te genezen. Zou ze toch misschien een beetje een wrangheid hebben in haar hart? Laten we niet allemaal zo vroom doen dat hij was. Ik had ook wel even naar Jezus toegestapt. En zeggen van, Heere, als u hier was. Ik weet niet op welke manier dat ze het heeft gezegd. Amen. Ze zegt, als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Trouwens, Maria gebruikte dezelfde woorden. Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar het is waarschijnlijk de intonatie en de manier waarop ze het heeft gezegd dat het verschil heeft gemaakt. Zouden ze niet misschien een beetje een verwijt hebben naar Jezus gestuurd van, had u hier niet wat sneller? Maar zelfs nu, als u hier bent, weet ik dat God u alles zal geven. Geloofde zij dat Jezus haar broer kon opdoen staan uit de dood? Jezus zegt, je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zegt Martha, ik weet om de laatste dag. Hè. Dus toonde ze eigenlijk wel echt geloof dat Jezus het op dat moment kon doen. Wel nadien kunnen we lezen in vers 39 en 40, wanneer Jezus zegt, haal de steen weg. Hè. Wie was het degene die er iets op had te zeggen? Omdat het een beetje ging stinken. Het was Martha. Hè. Vers 39 en 40, Jezus komt dan voor dat graf. Hij zegt, haal de steen weg. Vers 39 en 40. En Martha, de zuster van de doden, zei, maar Heer, de stank. Maar Jezus had juist voorheen gezegd, misschien mij gelooft, hè? Je broer zal opstaan. Ja, Heer, ik weet niet, de laatste dag zal iedereen opstaan. Waarom zegt ze dan, hè, nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Hij zegt het, hij zal opstaan. Ja, maar... Dus, het was twijfel. Misschien dacht ze, hij zal ons kunnen troosten en onze tranen wegnemen. Jezus vroeg op de laatste dag, ja, nee, ieder die in mij gelooft, ook al zal hij sterven, hij zal recht staan, geloof je? Ja, heer, ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zal komen. En dan even later al zei, jonge heren, hij stinkt. Hij ligt er al 4 dagen. En het antwoord van Jezus was, ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. Vers 14. Ik heb je toch gezien. Als je gelooft, ga je Gods grootheid. Dus er was geloof, een zeker geloof, maar niet het geloof dat in staat was om te zeggen, Heer, doe wat je wilt, jij kunt hem opstaan. Laat hem opstaan. Amen. Was het misschien alleen maar woorden die ze zei? Van ja, Heer, ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen. Glorie, halleluja, prijs de Heer, Alpha en Omega. Ken je dat soms? Mensen, de religieuze mensen, die zo van alles eruit zitten, brabbelen in gebed, maar eigenlijk met hun hart ergens anders bij zijn. Geloof je dat, Heer? Ja, hij is de Messias, Zoon van God, halleluja. Want een theoloog dit en dat zegt. En ze rammelen van alles op, maar eigenlijk is hun hart... Zou het zijn dat het een vorm vat van een religieuze confessie tot de Heer, maar niet met hun hart, maar het verschil dan met Maria... Die zegt heel weinig woorden, maar die laat het vooral zien met haar hart, omdat ze een plaats had gevonden waar ze contact kon maken met de Heer. Martha komt naar Jezus toe, maar Maria blijft thuis. Martha kwam naar Jezus toe, maar Maria bleef thuis. Amen. Zij kwam op haar eigen naar Jezus toe. En wat was het verschil? Maria bleef wachten... Tot ze het woord kreeg om te komen naar de Heer. En dan komt Maria. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Laten we nog eens lezen wat zij zegt. 28. Na de woorden ging ze terug. Ze nam haar zuster Maria apart. Ze zei, de meester is er. En hij vraagt je naar haar. Zodra Maria dit hoorde, ging ze naar Jezus toe. Die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet was gekomen. En toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo, dat heb ik er juist gezien. Ja, dat is me nog niet opgevallen. Zo, wat? Haastig. Amen. Toen ik las dat er juist, amen, was het alsof de Heilige Geest zei, zie, dit is wanneer dat iemand wordt geroepen, halleluja, tot de Heer. De Heer wacht. En wanneer je een roeping krijgt, er niet op je dode gemakje naar gaan, we zullen wel zien. Dit is mijn tijd. Lopen. Rap mogelijk. Amen. Haastig naar de troon van de Heer. Halleluja. Nu, we weten, prijs de naam van Jezus. Zij leefde voor de kruis. Zij leefde voor de opstanding. Amen. Nu wordt iedereen geroepen. Halleluja. De roep gaat voort doorheen de kerk. De roep gaat voort om allemaal naar zijn troon te komen. Je hoeft niet meer te wachten tot een speciaal stem hoort. Je hoeft niet te wachten tot een engel je doet wakker maken uit je bed. En ik hoop dat dat niet gebeurt, want dan ben ik dood. Dan verschiet ik mij kapot. Je hoeft niet te wachten. Eens wat je moet horen zijn de woorden van het evangelie. Dat al diegenen die geloven, laat ze tot mij komen. Amen. Ik zal u rust geven. Ik ga u eeuwig leven geven. Ik zal u genezen. Want ik ben je vader. Ik ben naar jou gekomen. Halleluja. En ik sta hier te wachten. Het is zijn geest die ons trekt naar hem toe, naar zijn offer toe, naar zijn kruis toe, naar zijn werk toe. Zodat we het kunnen aanschouwen in Jezus' naam. En wanneer je het aanschouwt, mijn broeders en zusters. En ik wou dat er een paar zondaars hier bijeen waren gekomen die het evangelie konden horen. Wanneer je het evangelie hoort, wacht geen moment. Denk niet van, oh, ik zal morgen wel zien, dan heb ik nog tijd. Of misschien volgende week, want ik voel me nu vandaag niet zo goed. Ik heb een beetje koppijn en een duvel in me wakker gehouden. Nee, loop haastig naar de troon toe, want je weet niet of je een dag hebt morgen. Je weet niet of je volgende week hebt. Nu, zegt de Bijbel, is de dag van redding. Laat er geen gras over groeien, want dat zaadje dat wordt gestrooid in je hart. Amen. Dat wil een goede grond vinden, zodat het veel vrucht kan voortbrengen. Voordat de duivel het zaadje kan wegnemen of onkruid kan ontstaan. Laat de Heer het doen groeien. Dus loop haastig naar hem toe. Amen. Als je iemand kent, mijn broeders en zusters. Amen. Die aan het twijfelen is. Hè? Die op het hek zit als bij het ware. Tussen de wereld en de Heer. Duw ze van dat hek. Amen. Duw ze naar de Heer toe. Amen. Zeg, laat er geen gras over groeien. Wie zegt er dat je morgen dat het beter gaat? Nu is de dag van redding. Hij staat klaar voor je. Wees een Maria. Loop naar hem toe. Dank u, Jezus. Het is zoals de verloren zoon die tot het besef kwam dat hij in een put zat, dat hij vanuit een trog aan het eten was, varkens eten. Hij beseft, in mijn vaders huis is het veel beter. En de vader stond op de uitkijk, hij stond te wachten. Hij stond de hele tijd te wachten, want hij wist, dit is de dag dat mijn zoon gaat terugkeren. En wanneer hij hem zag, hij kwam er naartoe gelopen. De vader kwam in dit geval, ze kwamen elkaar tezamen tegemoet. Prijs de naam van Jezus, halleluja. En ze kwamen elkaar in de armen gevlogen. Broeders en zusters, in de naam van Jezus. Laten we Maria zijn, dat wanneer we horen het evangelie, de roep van de Heer. Halleluja, zijn stem, dat we naar hem toe kunnen rennen. In Jezus' naam. Amen. Maria kwam op de plek waar Jezus was en hem zag en ze viel. Dat is het tweede wat me opviel, vers 32. Ze viel aan zijn wat? Aan zijn voeten. Is dat niet dezelfde plaats waar dat ze voorheen zat? Amen. Waar ze voorheen aan het luisteren was? Hier zat ze aan zijn voet, met andere woorden. Dat is een plaats van nederigheid, een plaats van onderwerping, een plaats van u bent de meester, u bent de rabbi. Ik weet niet hoe dat Martha hem heeft benaderd, maar de schrift zegt het niet. Maar de schrift noteert wel die details. Johannes noteert wel de details van Maria. Dat ze haastig was, dat ze bleef wachten tot hij hem riep en dat ze aan zijn voeten kwam. Maria werd gevraagd om te komen en ze bewoog op het woord van haar meester. Haar instelling, ook al gebruikte ze dezelfde woorden, bracht een andere respons met zich mee. Wat was de respons van Jezus naar Maria? Waar hebben jullie hem neergelegd? Waar hebben jullie hem neergelegd? Hij begint er niet mee te discussiëren met Maria. Van als je mij gelooft en uw broer zal opstaan. Nee, hij begint... Ik zie, waar het hem neergelegd. Kom. Amen. Ze had een andere ingesteldheid. Wanneer Maria naar Jezus toe kwam, liep ze naar hem toe, viel ze aan zijn voeten neer. En dat is weer die plaats van onderdanigheid, plaats van respect voor de meester, nederigheid en aanbidding. Het zat in haar, het was in haar gekweekt. Martha kon misschien wel een goede werkster zijn en ze kon dingen doen voor Jezus. Maar het was Maria die Jezus kon bewegen in zijn hart om iets te doen voor haar. Ik zal het nogmaals zeggen. Martha kon dingen doen voor Jezus. Maar het was Maria die Jezus dingen liet doen voor haar. Amen. En dan denken we, als we bezig zijn voor de Heer, zijn we... Nee. Laat Jezus dingen doen voor u. Laat hem het werk doen voor u. Want jij kan op je eigen manier en volgens je eigen roeping... Dan zitten we meer in de weg dan wat anders. Dan zitten we meer in de weg dan wat anders. Maria kon Jezus iets laten doen voor haar. Zonder al te veel discussie, zonder al te veel manipulatie. Want dat doen we soms met de Heer. Amen. Nou Heer, zeg, als jij hier had geweest, had dat nu niet kunnen doen. Of soms zeggen we het zo niet in gebed. Maar de Heer ziet het wel in het hart. Ken je dat zo van, nee, ik ga u niet aanbidden. Want dit en dat is niet uitgekomen in mijn leven. Ik heb geen goesting. Er gebeurt hier nooit iets in mijn leven. We zeggen het niet met ons woord. Maar we laten het wel zien in ons hart. Of, oh, ik ga vandaag niet naar de kerk. Want deze week is dit en dat niet gebeurd. En ja, het kan zo zijn. Maar er zijn er die dat denken. En ze proberen God te manipuleren zoals ze mensen manipuleren. Maar God kan je niet manipuleren met je woorden of met je kinderachtig gedrag. Want dat is het uiteindelijk. De Heer zal daar niet op reageren. Zal erop reageren door ons te tuchtigen. Amen. Maar dan nog blijft hij een goede vader. En dan zegt hij, wat maakt u zo vol druk? Vertrouw mij. Vertrouw mij, kies hetgeen dat noodzakelijk is. Laat het los. Ik ben er voor je, ik ben met je. En groter is hij die in jou zit dan hij die in de wereld zit. Amen. Wat doen we wanneer dat kinderen ons proberen te manipuleren? Wel, sommige vaders of moeders geven eraan toe, want ze denken dat het liefde is dat ze geven, om toe te geven. En we geven ze maar waarvoor dat ze vragen, voornamelijk om van hun gezag af te zijn. Maar op de lange duur is het helemaal geen goede oplossing. Want we leren hun aan een systeem van, als ik zo doe, als ik zo manipuleer, ga ik krijgen wat ik wil. En voordat je het weet zijn ze volwassen en doen ze het met hun partners in het leven, doen ze het met collega's op het werk, doen ze het met Jan en alle man. En we hebben ze dus iets aangeleerd dat niet goed is. Maar God gaat ons niet reinforce. Hij gaat ons die manipulatie... Nee, hij gaat als het ware de hemel gaan dicht zijn. Hij gaat niet antwoorden. Het gaat dicht zijn, want hij wil niet dat we manipuleren en dan gaat God beantwoorden op het manipulerend gebed. Nee, want dan gaan we leren, ah ja, dit is wat ik moet doen om iets van God te verkrijgen. Nee, broers en zusters, hij is een goede vader. Dank de Heer, halleluja, dank de Heer. Dus dit was het tweede verhaal dat we terugvinden over Martha en Maria. En waar we het Martha-syndroom kunnen observeren. Er is nog een derde verhaal, Johannes 12, en daar eindig ik mee. Martha-syndroom. Ja, ik wil Martha helemaal niet slecht maken, hè. Zal waarschijnlijk een goede dame zijn geweest. En ik denk dat ze ook waarschijnlijk aanwezig, ik hoop het voor haar, aanwezig zou geweest zijn op de dag van Pinkster in de bovenste kamer. Maria althans wel. Johannes 12, er waren veel Maria's daar. Wie weet welke Maria dat was. Maar Maria van Magdalena, Maria de moeder van dit en Maria. In ieder geval Johannes 12, 1 en 8. Zes dagen voor Pesach. Dus zes dagen eigenlijk voordat Jezus werd gekruist, ging Jezus naar Bethanië. Naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd. En hier vinden we weer Martha, wat doet ze? Bediende. En Lazarus was een van de mensen die met hem, met Jezus, aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. En de geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iscariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg waarom is die olie niet voor 300 denarii verkocht om het geld aan de armen te geven. De hypocriet. Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde, hij was een dief. Hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei, laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet. Weer vinden we hier Martha en Maria terug op hun vertrouwelijke plaatsen. Martha was aan het bedienen en Maria was aan de voeten van de Heer. Letterlijk en figuurlijk. Maar ze ging nog een stapje verder. Nog een stapje verder dan wat ze voorheen al had gedaan. Weet je, toen dat ze in die ruimte zat. Amen. En toen zat ze gewoon en luisterde. Maar nu ging... Zij had een openbaring. Zij, denk ik... was een van de weinigen die geloofde wat Jezus zei dat hij moest gaan sterven. Dat hij moest gaan begraven, maar op de derde dag ging hij opstaan. En nadat Maria had gezien dat Jezus inderdaad de kracht had om haar eigen broer Lazarus uit de dood op te staan, was hetgene dat Jezus aan het voorspellen was inderdaad een zeer grote waarschijnlijkheid dat ging uitkomen. En dus zij deed iets wat in die tijden voor een vrouw ondenkbaar was, een vreemde vrouw, die een man zou aanraken, en meer dan aanraken, invrijven met olie, en dan nog eens drogen met haar haren. Moest de buitenwereld dat te weten komen, ja, die denken van, wat is daar allemaal gaande in dat huis daar? Vrouwen die daar zitten, mannen in te wrijven, ik denk dat de roddels snel door de hele dorp zouden gaan. Ja, 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 hè? Een religieus groep, ja, 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 bijbelstudietje houden, ja, ja, ja. Het zou wel zijn. Ik heb gezien wat ze daar hebben gedaan, hè? Met een olie. Ja, en mijn kanders zitten masseren en zo. En ik denk dat het woord snel verspreid zal geraken. En je weet hoe dat mensen zijn, hè? Ze horen niets en ze overdrijven. En voordat je het weet, was daar helemaal iets anders. Maar het kon Maria niet schelen, want ze wisten, mijn Heer gaat iets moeten ondergaan. Dat verschrikkelijk gaat zijn, want in die tijden, kruisiging is de slechtste of in. Denkbare, ondenkbare manier om dood te gaan. Het was een marteling dat uren en uren duurde. En ik heb gisteren iets gelezen en viel me wel heel hard op over die olie. Hè. Zij ziet hem als de Messias. Hè. En de Messias, de Christus, betekent de gezalfde. Dus zij deed hetgeen wat hij was. Zij gaf hem de olie aan hem toe, want hij was inderdaad de gezalfde. En in een andere portie, want zij was niet de enige vrouw die hem zalfde. Er waren nog een andere Maria. Maria van Magdalena zalfde hem ook met olie op het hoofd. Deed ongeveer hetzelfde. Jezus zei toen, laat haar doen. Want wat zij doet, zal voor generaties na haar ter herinnering worden gebracht. Omwille van wat zij doet voor mij. Wat was daar zo speciaal aan die olie? Is, wie van jullie weet, als je een bepaalde geur riekt, dat er direct een herinnering naar boven komt. He? Ik heb soms als ik iets riek, dat het mij helemaal terug wordt getransporteerd naar die tijd, ook al kan het 20 jaar geleden zijn. Ik heb gelezen dat geur de sterkste motivator van herinnering is. Er is iets met geur dat een directe verband heeft, een directe relatie met de hersenhelft waar dat de herinneringen naar boven komen. Sneller dan geluid, sneller dan zicht is geur. En dat is inderdaad waar. Wanneer iets, veel van jullie, wie van jullie is opgegroeid in een katholieke kerk? Ja. Wat gebeurt wanneer je die wierook riekt? Hè? Dat doet mij direct denken aan die tijd van dat ik daar zat en met een ding. En toen als een klein communicantje, dan rookte daar die man dat daar met die wierook. En ik word teruggetransporteerd naar die tijd. Ik weet nog, in Brussel, ik heb anatomiecursus gedaan. Was onderdeel van onze opleiding. Was op lijken. Dat was op echte lijken. En lijken houden ze goed, dus aanhalingsteken, voor een paar maanden met een bepaalde formaldehyde en allerlei andere substanties. En even een hele bepaalde doordringende geur. Zo doordringend, je weet wel ook waarover ik spreek, dat kruipt in uw kleren. Dat kruipt in uw kleren, zodat wanneer ik terug was op mijn kamer op de universiteit, dat ik dat moest gaan wassen. Dat bleef er gewoon in zitten. Nu heb ik dat nog wanneer ik dat geurke. Riek, dat is direct vanaf ik terug ben in die zaal, op die tafel waar dat dan lijk lag. Je zult misschien ook de parfum herkennen van uw eerste lief. He? Weet je nog die zwoele zomerdagen? Dat je in elkaars armen lag. En je weet nog, oh ja, die rook goed. En 20 jaar later loopt er iemand voorbij met datzelfde parfum. Ik denk van, hey, is dat Anne? Je weet waarover ik spreek. Zijn herinnering die naar boven komt. U kunt uw partner rieken of inbeelden. Zijn, u kunt uw baby, weet uw baby nog? Oh ja. Ja, ik weet het niet, want ik heb geen baby. De eerste keer van de moedersborst. En de geur, je maakt kennis met de geur. En al die komende maanden dat je... En je kunt uw baby eruit halen van al die 20 dat daar liggen. Dat is de mijne. Dat is de mijne. Zou Jezus hebben gezegd... Wanneer dat hij zei, dit, laat ze met rust, want wat ze hier doen, hè, dat is voor mijn begrafenis. Dat is voor mijn lijden, want dat zal herinnerd worden. Wat ze doen is hem Christus maken, hem Messias maken, hem Heer maken. Hem de rechtmatige plaats geven die hij verdient. En de geur zal telkens ter herinnering, telkens wanneer ze die geur van, wat was het, zuivere nardusolie, zouden ze denken aan dat moment waar hij Jezus werd gezalfd. Zou ze denken aan die pijn die hij zou meemaken. Zou Jezus herinnerd worden op het weg naar het kruis, wanneer de geur waarschijnlijk nog in zijn huid zat, op zijn hoofd, aan zijn voeten. Zou hij herinnerd worden, halleluja, aan de vrouwen, aan zijn discipelen, aan de mensen, aan die vele mensen, halleluja, die hij genezen had, halleluja. Zou hij niet herinnerd worden aan de waarom hij dit aan het doen was? Op weg naar het kruis. Amen. Halleluja. Ik hoop het zo te denken. Amen. Dat het een reukbare herinnering was. Waarom hij het zou doen. Want er waren mensen die in hem geloven. Er waren mensen dat wanneer hij zei het is volbracht. Het is betaald. Dat er een miljoenen mensen, zee van mensen naar hem toe zouden komen. Hem aanbidden. Aan zijn kruis zouden zitten. Dat was de reden van zijn motivatie. Om te zien. Halleluja. Al die mensen tot hem te komen. En ik denk dat die... olie hem er direct aan herinneren. In Jezus' naam. Maria deed iets. Halleluja. Dat heel belangrijk was. Meer dan alleen maar aan zijn voeten zitten. Verbrak ze elk sociaal taboe. En zalfde ze de Heer. Vandaag de dag zijn wij bereid om sociale taboes... en sociale conventies en normen... en wat gehoord te doen, te verbreken... om Jezus Heer en Messias te maken... Amen. Om hem te zalven, desondanks dat mensen, wat mensen van u zouden zeggen of doen. Amen. Desondanks wat dat ze u uitmaken dat je een zot bent en dat je hypocriet bent. En ik zou niet weten waarom dat ze het zeggen, maar laat ze maar roepen, broeders en zusters. Want wij gaan onze Heer zalven. Wij gaan onze Heer de eer geven. Halleluja. De eer en glorie. Het is zoals die wierook in het tabernakel en in de tempel. Amen. Een geurig offer. Welgevallen tot de eer. Wat is dat, tot de Heer, sorry. Wat is dat vandaag? Dat is onze aanbidding. Een geurig offer. Welgevallen voor de Heer. Halleluja. Dat is wanneer we komen tot zijn voeten. En ik weet niet wat Martha heeft gedaan de rest van haar leven. Ik hoop dat ze aanwezig was op de dag van Pinkster in de bovenste kamer. Maar zoals ik er juist had gezegd, oude old habits. Hoe zeggen ze dat in het Engels? Oude gewoonten sterven niet snel. En zij bleef in dat rolletje van dienen en dienen. Maar broers en zusters, laten we niet toegeven aan het Martha-syndroom. Laten we onze plaats vinden aan het kruis. En van daaruit, halleluja, worden Maria's Martha's. Dan word je een effectieve Martha. Laten we allemaal recht staan. Halleluja. Dank u, Jezus. We hebben Martha's nodig. Maar ze moeten eerst Maria's zijn geweest. Amen. We hebben Martha's nodig. We hebben mensen nodig die opstaan en zeggen van, dit zal ik doen. Dit is mijn talent. Dit is wat de Heer heeft mij gegeven. Want broeders en zusters, uiteindelijk worden we geoordeeld op wat de Heer ons heeft gegeven. Op wat de Heer ons heeft geopenbaard. Amen. Of het nu 1, 2, 5, 10 talenten zijn, maakt niet uit. Vandaag komt de Heer terug en zegt, wat heb je gedaan met hetgeen, met het woord, met het talent, met de gave die ik je heb gegeven. Sommigen zeggen, ja, maar ik had schrik van u. Ik heb het maar begraven, niks mee gedaan. Dat zijn mensen die, ja, schrik, de Heer niet vertrouwen, de Heer niet geloofden. Maar hij staat hier met open aarde en zegt, vertrouw op mij. Geef mij je pijn, geef mij je zorgen, geef mij alles. Ik zal het veranderen, kom naar me toe. Geef me je talenten, ik zal het vermenigvuldigen. Halleluja. In de naam van Jezus. Halleluja. Thank you, Father. Vader, we komen tot u, Heer Jezus. We komen tot u, Jezus. Zoals een Maria, Heren. Halleluja. Zoals een Maria, Heren, daar waarover we hebben gelezen, Heren. En dat we uw voeten mogen zalven met onze aanbidding, Heren. Dat we u mogen bewieroken, Heer Jezus. Halleluja. Met onze lof en prijs en eer en glorie dat we geven aan u, Heren. We komen tot u, Heer. Zit aan uw voeten. En we nemen de rol aan van de dienaar, Heer, voor u, Heer. De nederigheid, Heer Jezus. Halleluja. O, Heer, dat we u beter mogen kennen. Halleluja.